Welkom bij de podcast van X-Kwadraat. Met eerlijke interviews van ondernemers die raken en inzichten die inspireren. X-Kwadraat is een business community waarin vrouwen de hoofdrol spelen en ze worden daarin toegejuicht door mannen die geloven in hun sterk verhaal. Want gendergelijkwaardig ondernemen, dat is de toekomst voor elk bedrijf.
Goedenavond. Vandaag ben ik te gast bij Motmans & Partners. Het is 12 van de avond en we zitten samen met Geert Motmans aan tafel. Geert heeft net een flesje lekkere wijn opengetrokken. En bij een goed glas wijn ga ik Geert beter leren kennen. Ik ken Geert wel via de netwerken waar ik al geweest ben, maar ik ken jou helemaal niet persoonlijk. Dus ik ga er vandaag veel meer over te weten komen. In ieder geval heel erg bedankt dat je aan deze podcast wil meewerken en dat je een beetje van jezelf wil blootgeven. Ik denk dat er nog meer mensen heel erg nieuwsgierig gaan zijn naar jouw verhaal.
Oké, ik kijk er ook naar uit. We zijn gezellig begonnen, dus laten we dan het vervolg van de avond ook zomaar
verder zetten,
inderdaad.
Ja. Geert, ik weet echt heel weinig van je, dus kan je jezelf misschien heel eventjes voorstellen van waar dat je komt, wat je gestudeerd hebt en hoe je dat je geraakt bent tot waar dat je nu vandaag zit?
Ja, ik ben geboren en getogen in Rijkel. Ik ben 55 ondertussen, ik ben van 1965. Ja. En Rijkel is een klein dorpje in Borgloon, waar ik op een boerderij ben geboren en getogen. En ik heb ondertussen ook die boerderij verbouwd, de schuur, waar ik op mijn 16e al van zei van, later ooit woon ik hier in de stallen. En dat is effectief nu zo. Dus dat is allemaal verbouwd en heel leuk op de buiten, in de velden. En daar hou ik ook wel van. Ik ben iemand die zijn roots hier heeft in Asmengouw en daar ben ik ook wel fier op.
Ja,
ik ben altijd nogal sociaal bewogen geweest vroeger in de Giro en Casa, van alles, sportbewegingen. En destijds zei onze pastoor tegen mijn moeder, Geert, dat moet een sociaal assistent worden. En ik ben uiteindelijk ook maatschappelijk werk gaan doen, maar wel al heel snel had ik door dat ik niet in dat zeer maatschappelijke watertje wilde zwemmen, maar het personeelswerk, wat daar een van de studiekeuzes was, daar was ik meteen door getriggerd. Uh-huh. En dat is eigenlijk vanaf mijn studies eigenlijk al een interessedomein geweest, waar ik tot op vandaag nog altijd in actief ben. Ik heb dan die studies afgemaakt, personeelswerk, dan stage gelopen op Gastensberg in Leuven.
Ja.
En een dag dat ik mijn
uitslag... Ook in de HR-afdeling daar?
Ja, op personeelszaken, als stafmedewerker van de personeelsdirecteur daar. En de dag dat ik mijn proclamatie had, stond die aan de deur. En die zegt, Geert, wilt je morgen starten? Ik heb al 3 jaar een open mandaat dat ik nooit heb ingevuld en ik zou graag hebben dat jij dat komt doen. Ik zeg, mag ik dat niet overmorgen, want het is 5 vanavond. En die zegt, nee, zegt hij morgen. Ik zeg, oké, ik zal er zijn. Dus ik denk dat ik een van de weinige studenten ben die de dag na het diploma aan de slag was.
Heel eventjes tussen haakjes, ben je gaan vieren?
Ik ben absoluut gaan vieren.
Nee,
ik pak graag de opportuniteiten in het leven.
Ja.
En dat heb ik toen ook gedaan. Ik denk dat het een heel korte nacht was. Maar ik was wel blij dat ik dag 1 werk had. Hè. Ik moest mijn legerdienst nog doen, dus dan had ik ook de voordelen van de gelijkstelling en zo. Veel als eerste werkgever, heel leuke ervaring, veel geleerd. Maar ik merkte wel al heel snel dat ik niet het type persoon was om in zo'n grote, logge organisatie met veel verdiepingen, letterlijk en figuurlijk, te werken. En toen kwam de stagebegeleider met een nieuwe stagiair van de school langs en ik zeg, Karel, ik zoek iets anders. En die wist dat er bij Kumpen een vacature was, omdat de fusie Kumpen, Keramo, heel de groep, Savelkoel, die ging ontdubbelen, omdat Keramo verkocht werd aan Wienerberger.
Ja.
En Camille Spaper, de toenmalige personeelsdirecteur, toch 1000 man in de groep. Ik denk dat de groep toen een van de top 5 bedrijven in Limburg was, met 1000 mensen. Die had gekozen om mee te gaan naar Keramo.
Ja.
En dus zochten ze voor Kumpen iemand nieuw.
Ja.
En Karel zegt, je bent wel jong, met een stagebegeleider. Ik was toen 25. Hè, en die zegt, maar je kunt niet proberen, zegt hij, ik denk dat je daar wel zou passen. Ja. Dus ik mijn stoute schoenen aangetrokken en gesolliciteerd. In de advertentie stond 35 jaar, 8 jaar ervaring, TUW richting personeelsbeleid. Ik was 25, ik had 1 jaar ervaring en ik had een bachelor. En goed, ben gaan solliciteren, s'avonds om 8 uur en met 3 directieleden. En ik kreeg telefoon dat ik een tweede ronde mocht doen met Paul Kumpen zelf. Toen werd ik wel even nerveus. Hè, en, ik ben dan met Paul op gesprek geweest. Een heel lang, fijn gesprek ook. En ik kreeg toen een week later telefoon. Geert, we vonden je allemaal top, maar je bent nog jong. Hè? En ja, we willen toch nog verder kijken of we niemand vinden die wat ouder is om die rol te doen. Ik weet niet hoe het in mij op is gekomen, maar ik zei op dat moment van, dat is heel goed, alle begrip, maar binnen 3 weken is het kerstmis. En ik wil niet in februari horen dat je niemand beter vond dan dat ik dan toch mag beginnen, want dan heb ik er ook geen zin meer in. Dus ik wil voor kerstmis weten waaraan ik ben. Okay. En ja, grote mond misschien, maar op dat moment voelde ik dat zo. En ik had zoiets van, ja, ik ga niet als pasmunt in de wachtrij staan. Mm-hmm. Maar ik kreeg een week later telefoon van, het is in orde, je mag beginnen. Zeker. En ja, toen ben ik wel even gaan zitten van, oeh, dat wordt een serieuze challenge. Ik had nog niks van dichtbij gezien. Kumpen had 500 mensen. Ik geloof 5 of 6 paritaire comité's. Geen sociaal secretariaat. Hè. Alle lonen nog in eigen beheer. Oh, ja. De sociale zekerheid uitrekenen. Ja, ik heb verschrikkelijk veel geleerd. Ik vond het superboeiend. Ik had 3 mensen daar die binnen het jaar op pensioen gingen. Ja. En ik werd plots hun baas. Dat is een notaap van 25. Maar dat heeft heel goed gegaan. Ik heb ook niet echt opgesteld als ik ben hier nu de grote man, want ik wist dat ik alles moest leren. En die hebben mij echt goed geholpen. Ik heb heel veel vragen gesteld, probeer te begrijpen waarom ze dingen zo doen. Ja. In plaats van direct gaan veroordelen van, die schrijven hun lijsten 3 keer over. Dat kan toch veel sneller. Maar wel begrijpen waarom dat ze dat deden, wat de bedoeling was. En ja, als mensen met een vraag kwamen, dan zei ik heb even geen tijd, kom straks om 4 uur. En ondertussen zocht ik dat allemaal op. Ja, en dan kon ik om 4 uur doen alsof ik het allemaal wist. En ik wist het dan ook wel, want ik had het moeten opzoeken. Dus ja.
Als... Je hebt daar de stil geleerd.
Ik heb daar de stil geleerd, ja.
Maar je bent niet vandaar, zijt je niet met Motmans en Partners begonnen,
nee,
hè?
Nee, ik heb 11 jaar heb ik bij Kumpen gewerkt.
Ja?
Met heel veel plezier trouwens. Ik ben daar echt waar, dat meen ik oprecht. Ik ben daar elke dag met plezier naartoe gereden. Ik heb
nooit het gevoel gehad van nu moet ik gaan werken. Nooit een maand
nooit,
gevoel gehad.
Nooit, nooit. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat tot vandaag ook nog nooit heb gehad. Ik ga graag werken, dat is een deel van mijn leven. En ik zie dat niet als een opgave. Maar ik heb bij Kumpen me echt... Ik heb veel kansen gekregen, ik heb veel mogen doen. Ik ben ook na een jaar al mee in de algemene directie gekomen als jonge gast. Echt heel tof, veel kansen gekregen. En echt, ik voelde me lid van de familie, maar ook letterlijk en figuurlijk.
Ja.
Veel vertrouwen gekregen, wat ook wel deugd doet als een ondernemer, als Paul Kumpen, maar ook Johan Seyssens, zijn algemeen directeur, en Jan Kumpen. Die mannen die hun vertrouwen uitspreken en u kansen geven, dat is...
Ja, dat is leuk, hè? Dat geeft een boost.
Dat geeft u energie en zelfzekerheid. En je gaat eigenlijk heel vroeg in uw carrière al heel veel dingen leren die iemand anders pas 10 jaar later leert.
Dat is waar.
En zeker als je tussen die mannen kunt zitten, hè, op al die directievergaderingen. Ik heb daar ook wel geleerd dat HR mee aan de beslissingstafel zittende veel meer impact krijgt in een organisatie dan als dat een staffunctie is die ergens in een hoekje zit om de lonen te doen. Hè.
Ja, ja.
Want je hoort de visie van het bedrijf, je hoort waarom beslissingen genomen worden. En als mensen komen klagen of op bepaalde dingen niet zien, dan kun jij de lange termijn schetsen. Dan kun je de bigger picture brengen en zeggen, kijk, dat is waar we naartoe willen. En dat is waarom we nu dit beslissen en waarom we dat zo doen. En dan snappen mensen het ook veel beter.
Ja.
Dus ik heb daar ben daar ook heel dankbaar voor dat ik dat mocht doen.
Ja, maar dan toch de vraag, waarom dan na 11 jaar nog? Want daar is nog een tussenstap geweest.
Ja, ik ben eigenlijk gebeld. Ik was toen op dat moment was ik secretaris bij VOCA, bij de Club van Personeelschefs. En ik was voorzitter van de Club van Personeelsdirecteurs bij VKW, hetzelfde jaar. Dus ik kende heel Limburg, heel HR-landschap Limburg, als collega's onder elkaar.
Ja.
En we hadden toen een spreker, de COO van Hudson, in de werkgroep.
Ja.
En die heeft mij nadien gebeld en die zegt, ik zou je eens willen zien, want in Limburg hebben wij iemand nodig om ons kantoor te trekken.
Ja.
En ik zie je dat echt wel doen. En ik heb toen gezegd, nee, ik zit graag bij Kump, ik zit mee in de raad van bestuur. Dat is waar ik ben gestart. Maar ik wil wel met jullie eens spreken, om eens te kijken wat dat je zoekt. En dan kan ik eens in mijn netwerk kijken. Ja. Ja. Yvon de Witte en Rob Bloemen samen afgezakt. Een lang gesprek gehad. En dan merk je van, ja, dit begint toch wel te kriebelen. Want de uitdaging, ik had wel het gevoel bij Kumpen van, als er iets gebeurt, dan wist ik van, ik ga dat oplossen. Ik weet al hoe het gaat lopen. Hè. Nu gaat dit gebeuren, nu gaan die mensen rampetant worden, maar dan moet ik dat uitleggen en dan gaan we dat zo doen. En uiteindelijk kwam dat ook allemaal goed. Maar ik had wat gevoel na 11 jaar van dat routine werd.
Ja.
Dus het nadeel van jong te starten, je hebt dan eigenlijk heel veel gezien en geleerd en op een bepaald moment komt je op een punt dat je het gevoel hebt van, ik leer niet meer echt veel. Hè. Ja. Het is boeiend, maar toch. En dan heb ik eigenlijk op 2 weken, waar ik eerst zei, nee, ik ben loyaal aan Kump, ik ga hier niet weg, hè, heb ik mij de afweging gemaakt van, ik ben pas 35 toen zeker, hè? Zoiets,
35.
Ik dacht, als ik nu, klopt, ik dacht, als ik nu blijf, dan ga ik een grote K van Kumpen op mijn voorhoofd hebben en dan ga ik hier nooit meer wegraken.
Ja.
En het kriebelde ook om die nieuwe wortels vast te pakken. Ik heb op 2 weken tijd eigenlijk met een knop gedraaid. En dan ben ik bij Hudson gestart. Heb ik een jaar Hasselt geleid.
Ja.
Dan heb ik Antwerpen erbij gekregen. En ben ik ook in het Nationaal Directiecomité gekomen.
Ja.
Totaal 5 jaar Hudson. Ook weer heel veel geleerd. Goede firma. Goede mensen ook die daar werken. Heel veel know-how aanwezig. Tot ik tot de conclusie kwam na 5 jaar van, ik heb hier het netwerk en ik heb de kennis en ik heb de passie en de drive. Waarom zou ik niet voor mezelf gaan?
Mm-hmm.
En dan ben ik met Van Avermaat gaan spreken. Help mij eens een financieel plan maken en ik wil kiezen, ga ik alleen beginnen of ga ik me ergens inkopen? En Van Avermaat kwam met de vraag van, kom naar ons. Onze klanten hebben ook HR nodig en die willen wij ook ontzorgen. En wij willen een bredere dienstengroep worden. En dan heb ik eigenlijk die beslissing genomen. Heb ik mij ingekocht bij Van Avermaat. Ben ik daar vanuit geworden. En dan zijn wij gestart onder Motmans Van Avermaat. Omdat de buitenwereld kende Van Avermaat als een financieel huis. Hè?
Ja.
En Motmans als een HR-speler. En dan hebben ze de specialisten communicatiekantoren ons aangeraden om Motmans Van Avermaat als werknaam te nemen. Het huis van vertrouwen dat Van Avermaat toch is.
Ja.
Samen met de Motmans associatie met HR. En dan hebben we binnen Van Avermaat, ben ik dan op mezelf gestart, als ik dat zo mag zeggen. Dan binnen de groep van Venoten, met HR, blanco tafel. Heel alleen. Bij Van Avermaat was er geen HR. Dus van bij Hudson 250 man, met een harde schijf van hier tot in Tokio, met materiaal op, moesten we bij Van Avermaat eigenlijk van nul beginnen. En 2 weken nadat ik ben gestart, is Lisbeth erbij gekomen. Lisbeth van der Rijt, die zat in mijn team bij Hudson. Die is dan naar het OPZ in Geel en later naar Sint-Ruto ziekenhuis gegaan. En toen ik zei, ik ga op mezelf beginnen, toen zei hij, ja, ik mis de consultancywereld. Ik zeg, ja, kom maar, hè. Van mij mocht jij direct nakomen.
Ja.
Ik weet wie je bent en wat je kunt. Kom af en we doen het samen. En die is 2 weken na mij gestart.
Magique.
Dus we hebben Motmans en Partners, wat vandaag 14 jaar bestaat, eigenlijk met ons tweeën van in het begin uit de grond gestampt. En beginnen bouwen, steentje per steentje. Heel boeiend. En wij zijn ook heel complementair, Lisbeth en ik.
Ik denk het ook, ja. Ik heb ook al een interview met Lisbeth gehad en ik heb haar ook al vaak gesproken. Ik denk dat jullie inderdaad erg complementair zijn.
Ja. En wij aanvaarden mekaars hebbelijkheden en onhebbelijkheden, want die heb ik ook. Die heb ik ook, hè. Maar we zien ook de sterkte die de andere heeft en we erkennen dat dat een meerwaarde is en dat werkt heel goed.
Ja. Hoe lang zijn jullie nu?
We zijn nu 14 jaar bezig.
Kijk.
Ja. 7 jaar binnen Van Avermaat. Eind 2014 hebben we gemerkt dat de synergie eigenlijk toch niet zo groot was.
Ja.
Accountancywereld is een hele stabiele wereld. Eigenlijk kun je in het begin van het jaar je planning maken en jij weet van, mijn team doet die een dag de B2-aangifte van klant A en dan die van klant B en dan is de jaarafsluiting en dan is het, onze wereld is heel volatiel.
Ja.
Wij gaan mee op de golven van de economie.
Ja, dat geloof ik heel graag.
En dat was toch een beetje wennen ook, qua business inzichten, qua het voorspellen van omzetten en resultaten. En de synergie was klein. Hè. Een accountant is niet echt thuis in de HR-wereld. En die durft het HR-gebeuren ook niet echt aanprijzen bij de klant. Omdat die, ja, als die meer vragen gaat krijgen of dieper gaat doorvragen, dat niet meer beheerst. En die speelt eerder safe van, het is mijn klant, ik soigneer die goed en ik wil die lang verankerd hebben. Ja. En dan een HR-man, die gaat niet aan een klant zeggen, zeg, is het je tevreden van uw boekhouder? Want wij doen dat ook. Hè. Dat is niet wat een klant van een HR-speler verwacht.
Ja.
Dus de synergie was beperkt. En dan hebben wij in alle vriendschap eind 14 gezegd van, wij wilden ook liever buiten Limburg kijken, hè, waar Van Avermaet toch eerder, niet uitsluiten, maar eerder de nummer 1 is in Limburg. Hè, ja. Zeker qua aantal mensen, 200 man vandaag in Limburg.
Ja.
De nummer 2 had geen 100, denk ik. Dus, maar dat was een andere visie. Ik wilde net wel de regio Limburg overstijgen.
Ja.
En dan hebben wij in alle vriendschap gezegd van, kijk, we koppelen los. Ik heb mijn aandelen bij Van Avermaet verkocht.
Ja.
En ik heb Motmans losgekocht en wij zijn alle vriendschap uit elkaar gegaan. Dus vanaf januari 15 is het Motmans en Partners en zijn wij 100% autonoom en doen wij ons goesting.
Ja.
Ik moet niet meer een 7 venoten gaan vragen die dan meestal accountants of juristen zijn. Mag ik dit of mag ik dat?
Ja.
Wij doen gewoon. En wij bekijken elkaar en als wij voelen dat dat iets is dat we kan marcheren, dan demareren wij. Hè. En
ja.
Dat heeft toch ook geleid dat we op... Ja, 5 jaar tijd, nog niet. Hè? Ja, begin 15, ja, toch wel. Ondertussen, de tijd gaat snel. Hè? Dat we op een goede 5 jaar tijd van 10 naar 30 mensen zijn doorgegroeid. Hè? En ook meer kantoren hebben. Hasselt, Antwerpen.
Lommel,
Herentals, Diegem.
En Eindhoven. Dus
ja.
Jullie zijn nu ook de grens overgestoken.
Ja. We hebben daar een partner met wie we samenwerken.
Ja.
Maar die heeft daar een beter netwerk. We hebben een aantal klanten die... over de grens ook plans hebben en die ons vroegen van, wilt je daar ook niet ons mensen zoeken? En als je die goed wilt servicen, dan moet je ook daar je kandidatennetwerk hebben.
Ja.
Dus we zijn met een partij die we kenden al, waar we al langer mee werkten, nauwer gaan samenwerken. En alles wat zij in Vlaanderen moeten zoeken, dat doen wij voor hen. En alles wat wij voor onze klanten in Nederland moeten gaan zoeken, doen zij voor ons.
Okay.
Ja. Zo ook een partner in Wallonië, dat we... Dat is toch ook een andere wereld dan Vlaanderen?
Ik denk het wel, ja.
Ja.
Maar ik ben niet voldoende thuis in HR om daar een echte standvastige mening over te hebben, omdat ik het ook niet weet. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen, dat wel. Ja.
Kijk, als matchmaker moet jij je klantennetwerk hebben natuurlijk, hè?
Ja.
Maar ook je kandidatennetwerk. En
ik denk het, de combinatie van die twee, zeker als je in HR is, is
een must.
Is een noodzaak, ja.
Ja. Ja, klopt.
Zeker weten.
Ja.
Ja. Nu, je hebt natuurlijk het algemeen beleid dat je voert, samen met Lisbeth en Uitzet. Maar ik geloof dat er, voor zover dat ik juist ben ingefluisterd, je houdt je ook nog binnen Motmans en Partners specifiek met iets bezig. Hè? Lisbeth heeft me verteld dat je ontzettend veel weet over hoe je generaties met elkaar verbindt.
Ja. Ik moet misschien nog één aanvulling doen.
Ja.
Als ik de historiek van Motmans breng, is er toch nog een belangrijke mijlpaal. Wij zijn in 15 dan autonoom gaan werken.
Ja.
Maar 3 jaar geleden is ook Erik Kolemans bij ons toegetreden.
Mm.
Erik was bij een concurrerende collega, zal ik maar zeggen.
Ja.
Maar een gewaardeerde collega. Erik heeft ook altijd de ethiek hoog in het vaandel gedragen. Wij zijn jarenlang, elk jaar, als concurrenten eigenlijk, het terrasje gaan doen. En over onze problemen en waar we tegenaan liepen. En heel open, altijd heel fijne babbels over gehad. Erik is mijn leeftijd. Ik wou hem er al langer bij.
Yeah.
En dat is dan het nadeel als je aan meerdere venoten toestemming moet vragen. Die hadden natuurlijk liever dat er iemand bij kwam die 10 jaar jonger was en die voor mijn successie kon zorgen. Maar ik was helemaal niet bezig met mijn successie. Totaal niet. Dus ik wou nog wel knallen in de markt. En op wat toen we al bij eigen benen stonden, zijn die gesprekken gekomen met Erik. En heeft hij ons vervoegd. En dat is toch wel... ook een mijlpaal. Zo, we hebben 10 jaar zijn Lisbeth en ik geweest die de organisatie eigenlijk op sleeptouw hebben genomen. Waar mijn focus vooral naar buiten was en Lisbeth haar focus naar binnen.
Ja.
Maar met Erik erbij te komen zijn we nu toch een sterk trio
dat
supergoed samenwerkt. En dat helpt ook aan de verdere groei.
En waarbij er ook een hele goede synergie is.
Zeer goede synergie, ja.
Ja, leuk.
En in Antwerpen, in onze HR interim management poot, hebben we ook iemand die ook partner is geworden en mee de vlag draagt, die daar ook mee eigenaar is van
HR Resources. Ik ben in Antwerpen geweest. Richard heeft me daar eens rondgeleid. Het is trouwens ook een heel mooi kantoor,
klopt,
vind ik.
Ja.
Dus jullie zitten daar tegenover het park.
Ja.
Ja, dat is echt heel mooi. En ik denk dat ik die meneer ook ontmoet heb, kort hoor.
Ja, wij zitten aan Parkspoor Noord en dat gebouw heeft ook een historiek. Dat is het oud sigarenfabriekje van Verelle.
Inderdaad, dat heeft Richard me toen ook verteld. Ja. Ja,
dat is een heel leuk pand met nog authentieke stalen ramen zo.
Ja, het is heel mooi.
Failliet gegaan. Het is ook een metafoor een beetje. Het is failliet gegaan door dat men... De industriële opkomst van de sigaretten. Hè?
Ja.
Zij is men ook sigaren industrieel gaan maken. Ja. En zijn de handgeronde sigaren, dat werd niet meer betaalbaar. En de mensen kregen hun sigaren niet meer verkocht. En die zijn failliet gegaan. Hè? Waar ook wij zeggen, kijk, de symboliek is ook dat wij alert moeten blijven voor wat in onze omgeving gebeurt. Zeker. En dat bedrijven eigenlijk moeten schakelen als de context verandert. En Verellen heeft dat jammer genoeg niet op tijd kunnen doen. Dat pand is heel verkommerd. Dat is volledig gerenoveerd.
Ik wou zeggen, daar zie je niks.
Nee, dat is heel leuk. We hebben dat gekocht een paar jaar geleden en daar zijn we heel blij mee. Ja. 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 Dat is heel tof.
Het is ook echt een heel mooi pand. Je ademt daar nostalgie.
Ja, ik kwam daartoe en ik wist van dit is het. Ja, ja. Dat heeft een ziel. Hè?
Ja, echt waar. Ja, dat heeft het ook.
Ja, ja. Ja, dat is heel leuk. Ja. Ja. We zijn daar ook graag. Dat is...
Misschien dat we daar nog eens ooit iets doen.
Dat wie weet.
Ik bedoel dat met X-kwadraat en met Motmans en Partners.
Ja, dat kan. Hè. In Antwerpen we hebben daar ook nog een tweede verdieping. Het is niet zo. Het zijn vier vloeren van 90 vierkante meter.
Het zat in de pijplijn. We hebben het dan naar Lommel verplaatst. Okay. Daar hebben we wel al een event gedaan. Maar het is zeker iets waar dat we, wanneer we zelf ook meer mee bezig met Antwerpen zijn, dat we daar moeten op terug gaan komen.
Goed.
Maar,
de generaties, bent,
omdat... Dat is natuurlijk, daar word je vandaag de dag mee geconfronteerd. En het, ik bedoel, er is heel veel jong talent.
Mm-hmm.
Maar er is ook nog, we moeten allemaal een dagje langer gaan werken.
Ja.
Hè? Wat ook een goede zaak is, vind ik persoonlijk. Maar mijn mening doet er eventjes niet toe. Maar om die twee met elkaar te verzoenen, dat is niet altijd evident, denk
ik. Klopt. Nee. Ja, ik ben gefascineerd geraakt door die generatieleer. Omdat je al... In elke generatie hoort zeggen, de jeugd van vandaag is toch niet meer wat geweest is. En ik hoor nu ook nog veel ondernemers zeggen, van die jongeren, dat moet ik niet. Maar generation Y, ik zeg altijd to be or not to be, ik had daarvan gemaakt to Y or not to Y. In 2025, is 75% van de wereldbevolking, arbeidsbevolking wereldwijd, is generation Y. Dus zeggen als ondernemer, ik wil die niet, dat gaat niet, want het zullen alleen die zijn die er nog overblijven binnenkort. Hè. Je kunt niet alleen met je anciens blijven verder werken, want dan raak je uitgerangeerd.
Ja.
En 3000 voor Christus hebben ze al grafschriften gevonden waarin stond dat de jeugd niet meer was wat geweest is. Hè. En onze oma zei dat. En mijn ouders,
niet.
Ja, dat is echt zo. En mijn ouders zeiden dat. En ik hoop dat ik het nooit ga zeggen. Maar ik vrees dat ik het ook ooit ga zeggen, maar ik hoop van niet. Maar het klopt ook dat de jeugd niet meer is wat dat de andere generatie was. Maar ik vind dat de fout die gemaakt wordt, is dat we daar een kwalitatieve connotatie aan maken. Ik denk net dat je door diversiteit in je organisatie veel sterker wordt. X-kwadraat ijvert voor gendergelijkwaardigheid. Maar als je wilt diversificatie in je medewerkerspotentieel bouwen, kun je ook over nationaliteiten gaan spreken. Hè? Of,
zeker weten.
Of over geloof, overtuiging. En ik geloof dat je ook met generaties een differentiatie kunt brengen in je medewerkerssamenstelling die u als bedrijf geen windeieren zal leggen.
Ja.
En dan moeten we wel, dan moeten we goed voor ogen houden dat belangrijk is.
En vertrekken jullie dan vanuit een soort van lesgeving? Of gaan jullie meer in een consultancyrol gaan kruipen? Of vormen jullie de brug?
Mm-hmm.
Of wat ik denk dat een overtuiging jullie daarin is. Als Motmans en Partners?
Ja. Ten eerste is de overtuiging dat waardevol is. De generatieleer, heel kort samengevat, ik wil hier niet gaan belerend overkomen of zo, maar dat is overgewaaid vanuit Amerika. Ik ben een paar jaar geleden nog aan de Universiteit van Nijrode een vijfdaagse gaan bijvolgen over de generatieleer. En die zegt eigenlijk dat mensen opgroeien in een periode dat ze van alles meemaken.
Ja.
Die periode wat ze meemaken bepaalt hun levensstijl. Mm-hmm. En die levensstijl bepaalt het gedrag op de werkvloer. Dus als je terug gaat kijken naar wat is er gebeurd in die jaren, de babyboomers van vandaag, die zijn grootgebracht in work hard, play hard. Hè. Dus je werd keihard gewerkt. Ja. En als je tijd over had, ging je nog een pint drinken. En als je dan nog tijd over had, dan waren je thuis bij je vrouw.
Ja. Hè.
En dat was zo. Dat was werken, werken, werken. En dat was een stukje leven om te werken. Waar jongeren zeggen, hola, ik ga werken om te leven. Hè. Ik wil en een toffe job. En ik wil mijn vrouw aandacht geven of mijn man.
Ja.
Ik wil voor mijn kinderen zorgen. Ik wil met mijn vrienden kunnen omgaan. Ik wil twee hobby's en ik wil dit. Ze willen alles nu. Hè. En op zich vind ik dat wel een goede, bewuste keuze. Want de vraag is, ze zijn niet meer gelijk de babyboomers, maar is dat slechter? Hè. Misschien benijden wij de jongeren omdat zij die keuze durven maken en dat wij dat vroeger niet deden en ons kapot hebben gewerkt.
Ja, maar dat is ook zo.
Opkomst van het internet, dat is ook
maar
zo.
Maar dat vraagt ook een mindset van de mensen die aan het ondernemen zijn. De bedrijfsleider heeft daar toch ook een mindset bij nodig. Omdat, want over het algemeen zijn bedrijfsleiders geen 25 jaar.
Klopt, ja. En dan is het wel een beetje onze missie geworden, of enfin, mijn missie geworden, maar ook die van Motmans en Partners, om onze klant te overtuigen dat niet iedereen redeneert zoals de klant redeneert. Hè.
Ja.
Als ik vroeger bij Kumpen een sollicitatie had en die vroeg in het eerste gesprek hoeveel kan ik verdienen en hoeveel verlofdagen heb ik, dan was die eigenlijk al afgevoerd. Want dat was not done om dat in uw eerste gesprek te vragen. Ja, dat is zo.
Ja, dat klopt. Hè? Dat weet ik zelf ook nog.
En vandaag de dag vind ik dat een evidentie dat mensen dat vragen. Want dat is toch inherent als je ergens gaat, hè, dat je weet van wat ga ik hier verdienen en hoeveel verlof. Die kwalitatieve elementen spelen vandaag veel meer een belang bij jongeren. En die zijn assertiever dan wij destijds. En die vragen dat gewoon.
Ja, zijn op een andere manier grootgebracht misschien
klopt.
Dan wij.
Wij hebben ze gemaakt, hè. Ja. Wij hebben de digi-generatie, of de generation.
Maar dat klopt.
Wij hebben vroeger tegen onze kinderen gezegd, je moet niet zomaar alles van iedereen aanvaarden. Je moet een vraag stellen waarom. Hè? En het is niet omdat iemand dat zegt dat zo is. Dus je moet kritisch zijn. En dat is ook waarom dat generation Y noemt. Hè?
Ja.
Dat komt van why, waarom.
Ja. Hè?
En wij hebben hun geleerd
om
die vragen
te stellen.
En nu doen ze het en nu vinden ze het vervelend. Hè? Maar ze zijn veel assertiever geworden. Ik had een kandidaat die in een bedrijf ging solliciteren en die vroeg daar, ja, mag ik de eigenaar ook eens ontmoeten? Want als ik hier elke dag kom werken, weet ik eigenlijk wel graag voor wie dat is.
Ja, tuurlijk. Ja.
En die klant viel van zijn stoel en ik vond dat sterk. Ik dacht van, potverdikke, eigenlijk heb ik dan nog wel een chique vraag. Maar wij zouden het vroeger nooit durven gedaan.
Nee. Dat denk ik ook niet.
Maar vandaag doen ze dat en ik vind dat sterk.
Maar wij zijn er ook weer op een andere manier grootgebracht, natuurlijk. Hè?
Ja. Ja. Maar om op uw vraag te antwoorden, wat doen wij daarmee? Ik kan nog één voorbeeld geven om de generaties te vatten. Op een bepaald moment komt het World Wide Web. Hè?
Mm-hmm.
En wat zien jongeren? Jongeren zien dat er geen leiding is op het internet. Er is geen baas.
Mm-hmm.
Iedereen zet daarop wat dat dan wil, in de hele wereld. En iedereen leest ervan wat dat dan wil, mm-hmm. op de hele wereld. En toch werkt dat. En de idee, de metafoor daarachter, is dat jongeren leren dat leiderschap, in de vorm waarop het altijd heeft bestaan, hè, ik vergelijk dat met een dirigent voor het groot Philharmonisch Orkest, die op zijn verhoogstje staat met zijn stok staat te zwaaien, wie wanneer iets mag doen. Hè.
Ja.
En zij zeggen, nee, laat ons maar de dirigent in het jazzorkest zijn. Wij spelen mee muziek. Hè. We zijn maar met 6 of met 7 in ons bandje. Wij maken mee de muziek en het publiek ziet niet wie dat de lead heeft. Maar er is wel iemand die zegt, nu starten we en nu stoppen we. Maar die maakt mee de muziek. En dat is een goede metafoor hoe jongeren nu naar leiderschap kijken. Die wilden niet meer die hiërarchie. Hè. Dus elke generatie, nog eentje. Hè. Nu record dicht, hè. Dan zeggen mensen, ik heb 30 jaar man en vrouw daar gewerkt. Wel vroeger met de oliecrisis. Hè. De jongeren hebben ouders gehad die elke dag gingen werken. Niet ziek. Als ze ziek waren, toch maar gaan werken. Heel loyaal aan de werkgever. En na 20 jaar zegt iemand in Amerika, we gaan hier de garage sluiten, hè, de fabriek sluiten. En 2 mensen staan op straat. Wat zeggen die kinderen? Heel een leven loyaal geweest, moeder en vader. Heel een leven gaan werken, met ziek, kop en koorts, altijd gaan werken. En nu wordt daar gelijk een knipperlichtje in Amerika aan een knopje gedraaid en mijn ouders staan op straat. Dus zou zeggen die, ik ga loyaal zijn aan mijn competenties. Maar niet meer aan een werkgever of aan ene patroon. Ik wil leren. En als ik niet meer kan leren bij mijn werkgever, ben ik weg.
Zit je echt wel op je goede plaats, hè? Want dat is een van jouw steekpaardjes.
Ja.
In het begin, jij begon op 25 en dan toch na 11 jaar zegt...
Ja, klopt, dat is waar.
Het gevoel niet meer hebben van...
Ja, ik ben daar wel zeer goed ontvangen bij Kump. Ik heb enorm veel kansen gehad. En dat is misschien ook nog een leuke anekdote. Ik wilde eigenlijk niet weg, omdat ik vond van... Ja, de familie Kump geeft mij zo'n kans op zo'n leeftijd. Ik denk dat ik de jongste personeelsdirecteur in Limburg was. Zeker van 500 man. En dan denk ik, ik kan dat toch niet in de steek laten. En ja. Mijn broer heeft toen gezegd, Geert, heb jij iets betekend in die 11 jaar voor Kump? Ik zeg, ja, dat denk ik wel. Hè? Maar wel zegt hem, jij hebt iets betekend en je zit ervoor betaald. Hè? En
ja,
je bent niet schatplichtig. Hè?
Ja.
En eerlijk, ik keek op de payroll als personeelsdirecteur. Ik had gezegd tegen Paul, hij vroeg, wat wilt jij verdienen? Ik zeg, ja, wat ik kan, wat op vandaag heb ik op Gassenberg, het was toen 65.000 frank. Hè? En ik zei, als ik 70.000 frank krijg, dan is het goed, dan kan ik met een aft van Leuven, ik woonde toen in Leuven, hè? Dan kan ik met een aft van Leuven naar Hassel betalen. En die zegt, dat is goed. Hè? En ik was blij. En toen zag ik de payroll. Hè? Toen was ik een van de laagst bedienden van heel het bedrijf. Maar ik heb daar niks van gezegd. Ik vind ook dat je op dat moment in HR je rol niet mocht misbruiken. Het is niet omdat je toegang hebt tot de lonen dat je dan plots moet gaan zeggen. Hey.
Ja.
Maar ik moet zeggen, hij heeft uit zichzelf elk jaar, mee, ook het jaar nadien, meteen gecorrigeerd. En dat was een beetje de game. Enfin, ja. We moeten niet in het verleden blijven spreken. Nee, maar wij geloven maar wel dat de generaties het waardevol
maakt,
zijn.
Het maakt toch ook, ja, Geert, maar het maakt ook een groot deel uit van wie dat je vandaag bent als mens.
Zeker.
Dat ben je toch voor een groot stuk.
Ja.
Ik voel dat gewoon aan je verhaal. Ja. Je bent daar voor een groot stuk gevormd.
Ja.
In een positieve zin.
Klopt.
Ja.
Paul is recent gestopt als voorzitter van Voca Nationaal.
Ja.
Ik heb hem toen gezegd, ik zou eens graag met u willen gaan eten, want jij hebt destijds in mij geloofd. Hè? En mij kansen gegeven die mij gemaakt hebben tot waar ik vandaag ben en wat ik doe.
Ja.
En we hebben dat gedaan. Ik had binnen een halve een dag had ik 4 datums dat hem kon, of 4 data dat hij kon. En we zijn samen, hebben we een lunch gehad.
Zalig.
Heel fijn gebabbeld en dan was het tof, ja. Ja, ja.
Ja,
dat was heel leuk, ja.
Goed, nu, jullie spelen natuurlijk als bedrijf een heel belangrijke rol in het HR-beleid van veel andere bedrijven. Is het moeilijk om, wat, zoals men het zegt, to practice what you preach intern?
Ja, absoluut. Het is altijd gemakkelijker om aan de zijlijn uit te leggen hoe het werkt en hoe men iets moet doen, dan het in de praktijk zelf te moeten doen. Dat is zo. Dat geldt overal. Maar we proberen dat uiteraard wel.
Ja.
Dus wij proberen ook de flexibiliteit in te bouwen die de jonge generatie nodig heeft. Hè? Die jongeren zeggen, waarom in godsnaam van 9 tot 5?
Ja.
Omdat vroeger in de fabriek de baas de elektriek opzette om 9 en om 5 de elektriek afzette. Hè? Maar vandaag de dag, zij vatten niet meer waarom dat van 9 tot 5 moet zijn. Ze zeggen, ik moet een job doen voor u. En als ik nu namiddag, omdat school weer is, dus wil een uur gaan tennissen, maar ik werk vanavond 2 uur door als mijn kinderen in bed liggen.
Ja.
Why not? Hè? En dat is wel iets waar dat wij onze klanten proberen van te overtuigen dat we toch nog KMO's zien waar dat men van 8 tot 5 moet werken.
Ja.
Dat we zeggen, let op, vandaag zijn beide partners aan het werk. Hè. Vroeger was het hoofdzakelijk de mannen die gingen werken en de vrouwen aan de haard. Dat is wel heel vroeger. Hè.
Ja.
Maar vandaag de dag zijn beide partners heel vaak aan het werk. Moeten die een oplossing zoeken voor hun kinderen. En dan zeggen, je moet om 8 beginnen tot 5. Dat is niet meer van deze tijd.
Nee,
dus die flexibiliteit.
Passen jullie intern hier
absoluut,
ook toe?
Absoluut.
Ja.
Ja, wij hebben geleidende uren, maar zeg maar, eigenlijk bewaken wij dat niet. Wij kijken naar de output van mensen. Wij hebben hier de afspraak dat we ten laatste om 9 uur beginnen. Sommigen zijn hier al om 7:45 en anderen komen hier om 8:45.
Ja.
Maar oké, als iemand naar de dokter moet of naar de keuring, dat wordt allemaal toegestaan. Maar wij hebben natuurlijk ook wel hoger opgeleide. Hè. We hebben kennismedewerkers die ook samen nog interviews doen. Dat is gemakkelijker dan als je in een productiebedrijf zit, waar je operatoren
aan de... Ja, natuurlijk.
Je kunt in de bouw geen muurmetsen van thuis uit. Hè. Je moet op je werf zijn. Hè.
Ja, natuurlijk.
En als de machines opstarten, heb je wel een ketting nodig die zorgt dat alles kan draaien, waardoor je wel een bepaalde bezetting moet hebben als je opstaat.
Ja, ja, ja.
Dus het is gemakkelijker uitgelegd dan in de praktijk gedaan, zeker.
Ja.
Maar wij proberen toch wel in te spelen op de jongeren. Wij zijn gestart met allemaal plus dertigers.
Ja.
Omdat wij wat in de hogere profielen zitten. En een manager van 45 die hier op een assessment komt, die moet beoordeeld worden of die bekwaam is om de functie te doen. En een 24-jarige psycholoog zegt, ik denk het niet. Die geloofwaardigheid is er niet. En dan mag die psycholoog zo goed zijn als dat je maar wilt. Hè. De face validity klopt niet. Hè.
Klopt.
Dus wij hebben gezegd, wij willen gaan met 30-plussers werken om die geloofwaardigheid en die credibiliteit te bouwen.
Dat het nodig is, hoor Geert.
Ja, maar wat ik eraan wil toevoegen, als je groeit, kun je niet allemaal met 30-plussers, want dan krijg je een omgekeerde piramide. En op het laatste werkt dat niet meer. Dus we zijn op een bepaald moment op een volume gekomen van plus 10, dat we zijn gaan merken van, nu gaan we wel jongeren moeten erbij halen. En dat heeft echt een frisse wind gebracht. Jongeren die dingen anders zien, waar wij echt van geleerd hebben. Die een andere dynamiek hebben, die op een manier denken die wij niet zagen. En als je een kleurrijke jonge muis tussen 10 grijze muizen stopt, hè, na een half jaar is dat ook een grijze. Hè. Maar als je die kleurrijke jonge muis toelaat om kleurrijk te zijn.
Ja.
En je ziet dat dat niet is van ik ben hier de ancien en ik weet wel hoe het is en ik zal het u eens zeggen. Hè.
Ja.
Maar dat je luistert naar de creatieve ideeën van die jongeren en probeert u in te leven wat dat die bedoelen, maar niet met het beeld dat wij hebben. Maar begrijpen dat zij een ander beeld hebben, dat misschien ook wel klopt. En je brengt die twee samen. Die twee generaties samen. En je laat die op een gelijkwaardige manier.
Mm-hmm.
Ja, en ook hier, het gelijkwaardige is daar heel belangrijk. Niet het belerende van ik ben ouder en ik heb hier meer rationaliteit en ik weet wel hoe het hier gaat. Maar echt de creativiteit, de innovatiekracht van een jongere koppelen aan de rust en de ervaring en het relativeringsvermogen van een ancien. En zet dat samen op een gelijkwaardige manier en je krijgt het. Dat knalt, hè.
Ja, dat knalt ook.
Maar dat proberen wij aan de bedrijven mee te geven.
Die metafoor van de muis die net gebeurde doet me denken aan een boek dat Ronnie Leten, dat eigenlijk al heel, heel lang bestaat. Maar ik heb het pas vorig jaar gelezen. Who Moved My Cheese?
Mm.
Ja. Echt waar, het is zo'n dun boekje, maar het leest gelijk een trein.
Je kunt dat filmpje opzoeken.
Ja.
Daar is een filmpje van.
Ja, schitterend
fantastisch,
is dat.
Fantastisch,
ja. Ik vind dat ook. Ja. Ja, omdat je nu die metafoor met de muis gebruikt.
Wij zijn een paar jaar geleden met 10 ondernemers naar Lapland gegaan. Daar hadden we bij Motmans en Partners georganiseerd onder leiding van Walter Gijs. Dat is een hele goede coach waarmee we heel veel samenwerken. En we zijn daarmee naar Lapland getrokken. En die had dat filmpje ook, Who Moved My Cheese.
Ja.
En dat gaf echt zo bij alle deelnemers zoiets van, oké, jongens, we moeten toch even ook eens aan de andere kant gaan staan. Hè?
Ja.
Ja, want wij zitten nu tegenover elkaar aan het tafeltje. Als ik hier een 6 op mijn blad teken, ziet jij 9. Hè?
Ja,
en als jij blijft zitten waar je zit, gaat jij de 9 blijven zien. En ik zie de 6 en we hebben allebei gelijk. Maar we gaan wel een uur discussiëren of de 9 of een 6 is. Als je gewoon eens aan de andere kant gaat zitten, dan zie je het. Hè? En dat is eigenlijk dezelfde uitdaging met jongeren. Als je die hun krachten benut, ook technologie.
Ja.
Je moet eerlijk zijn, je krijgt een pc of je moet een nieuw softwarepakket. Wij denken als babyboomer, wat gaat er gebeuren als ik op dat knopje druk? Zou ik wel drukken, want als ik iets doe wat niet mag, zit ik verkeerd. Ja, je herkende dat.
Ik herken het zo,
ik denk dat veel in dit herkennen. Wat doen jongeren? Die drukken gewoon. En die zien wel wat er gebeurt en die lossen het op. Hè. Toen mijn zoon 8 jaar was, zat hij op mijn pc in mijn living een spelletje te spelen. Ik zeg, Toon, wat zit je aan het doen? Buh, zegt hij. Een spelletje aan het spelen? Ik zeg, ja, dat zie ik. Hoe zit je daarop gekomen? Ja, buh, dat weet ik niet. Hè. Dus die heeft gewoon zitten klikken. Tak, 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 tak.
Dat was, wat
en
had
die had naam ingegeven van een spelletje. En voilà, die was een spelletje aan het spelen. Als babyboomers gaan wij vragen, hoe moet ik dat doen? En waar moet ik dan op duwen en klikken? En, ik trek het een beetje op flessen. Hè.
Ja, ja.
Maar die technologie vandaag, een kleine van anderhalf, die zet je op je iPad, die zet je Boomba op. Hè.
Ja.
Die tikken, die swipen, tak, 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 tak.
Kleinkinderen,
ja. En die zijn daarmee weg. Hè. Dus die voorsprong, die kunnen we niet ontkennen.
Nee.
Dus als je als bedrijf zegt, ik kan mijn jongeren in die technologische vooruitgang, ons hele socials, hè, onze LinkedIn, onze Facebook, dat wordt onderhouden door niet de plus-30'ers, hè, maar door de min-30'ers. Hè.
Ja.
Die weten dat, die hebben daar feeling mee en die hebben daar heel veel vrijheid in.
Ja.
En dat werkt.
En het werkt.
En wij zouden het anders gedaan hebben, maar het zou lang niet zo goed geweest zijn.
Nee, dat is waar. We gaan heel eventjes een actueel thema inspelen, omdat een podcast is een podcast natuurlijk. We zitten met een tijd die nog jij, nog ik gekend hebben, onze ouders misschien wel in andere omstandigheden.
Mm-hmm.
Hoe heb je getracht, want ik denk dat mensen die hier naar luisteren dat wel willen weten. Hoe heb jij getracht je team spirit hier te houden? Want op een zeker moment zijn jullie ook moeten uitwaaien. Hè? Kunnen jullie niet meer op kantoor werken? Mm-hmm. Daar waar HR heel veel, denk ik, communicatie vraagt onderling.
Klopt.
Ja. Hoe hebben jullie die team spirit kunnen behouden hier?
Laten we eerlijk zijn dat we zelf ook even hebben moeten bekomen. Hè?
Ja.
Want dat is ook voor ons nieuw. Hè? De oorlogen heb ik toch althans gelukkig net niet meegemaakt. corona heeft wel een ongelooflijke impact gehad. En ik ben ook niet gegeneerd om te zeggen dat ik zelf ook 2-3 weken wakker heb gelegen van... Ja. Wat gebeurt er hier allemaal? Hè? Alles valt stil. Bedrijven deden geen recruteringen meer. Die dachten even de kat uit de boom kijken. Heel veel werd stopgezet. Gelukkig waren wij klaar met remote assessments. Omdat een klant van ons ook Indiërs en Israëliërs en zo naar hier laat overvliegen om assessments te doen. En die vroeg ons ook van... Die vluchten en dat hotel, kunnen we niet remote? Daar waren we klaar voor. En toen corona toesloeg, 13 maart, de bewuste 13 maart, toen hebben wij maandag 16 maart aangekondigd van remote assessments te doen. En die business is eigenlijk zelden onder de 80% gezakt. Maar recrutering vielen wij terug op 40%. Dus het heeft toch wel wat nachtjes gehad.
Maar hoe deed je dat dan met je mensen? Ja. Hoe hield je die communicatie?
Wel, durven toegeven dat je het zelf niet weet. Ik denk dat je als leider ook moet durven je zwaktes tonen. Hè? Je bent geen ubermens. Hè? En veel leiders, zal ik maar zeggen, of bazen, dat is nog een groot verschil tussen, die durven die kwetsbaarheid niet tonen. En ik denk dat altijd dat iets is wat ik altijd gedaan heb, en wat de mensen ook appreciëren, door heel open te zijn. Door te vertellen van daar lopen we tegenaan, dat is de situatie, dat worden onze uitdagingen. Natuurlijk wel met hoop op de toekomst, hè, dat je ook aangeeft hoe je denkt te gaan oplossen. Maar je moet niet... De mensen voelen toch dat er een zorg is. De mensen voelen ook dat je bedrukt bent, of dat je plots vaak met de partners samen zit te vergaderen. Dus als je niks zegt, gaan zij het voor u zeggen. Zij gaan dingen bedenken waarom dat allemaal samen zit, en dan gaan er indianenverhalen komen. Dus mijn eerste advies is transparantie. Transparantie naar uw mensen. Zeggen van, oei, dat is een probleem. We zijn solidair in werkloosheid gegaan. Ja. Gelukkig dat dat in Vlaanderen kan. Ja. Ik denk voor heel veel bedrijven. Want we mogen kritiek hebben. En sommige kritiek is ook zeer terecht op hoe alles hier afgehandeld en behandeld is. Maar doe het maar. Het is allemaal nieuw. Hè. Maar we mogen wel ons handje samen doen dat werkloosheid kan. Hè. Ja. Ook bij Motmans en Partners, zonder werkloosheid hadden wij een zeer groot probleem. Hè. Zeer
had je waarschijnlijk sowieso uiteindelijk mensen moeten ontslaan.
Zonder twijfel.
Ja, maar dat je ze nu niet hebt hoeven te ontslaan in de werkelijke zin van het woord.
We hebben niemand ontslaan. We hebben solidair gekozen voor het werkloosheidsprincipe. Dat wil zeggen dat we die spreiding goed bewaakt hebben. We zijn naar een norm gaan zoeken van wanneer mag iemand 1 dag of 2 dagen. Dus dat is ook een belangrijke tip. Naast transparantie is dat je consequent bent en coherent bent in de afspraken. En het is, men kijkt altijd naar de anderen. En men zegt, waarom mag die 3 dagen werken en ik maar 2? Waarom moet ik 2 dagen per week doppen en die 3? Hè?
Ja.
En dan hebben wij getracht naar een norm te zoeken van, als een consultant search of interviews moet doen, hoeveel opdrachten kan die gemiddeld per week? Hoeveel opdrachten kunnen we die vandaag geven? En hoe gaan we dat dan uitdrukken in half dagen of dagen?
Ja. Hè? Ja.
Een assessment is duidelijk. Een assessment, dat is de ganse dag. Als er een assessment is, is er een assessment. Dan moet die consultant hier de ganse dag zijn.
Ja.
Als er geen assessment is, moet die hier niet zijn. Hè?
Ja.
Dus wij zijn naar een norm gaan zoeken, die wij ook gecommuniceerd hebben. Waarvan we gezegd hebben, die is niet heel juist, maar die hanteren we wel voor iedereen. Want die is in de meeste gevallen gemiddeld gezien, is die juist.
Ja.
Dus een objectivering van uw besluiten, vonden wij ook belangrijk. En 3, en dat zou ik misschien op 1 moeten zetten, want ik bedoel het niet in een rangorde van belang, maar... wij zijn ook heel transparant blijven samenkomen, maar virtueel. We hebben na een week al onze eerste virtual coffee gehouden.
Ja.
Waar dat we met 20 mensen, 25 mensen, behalve degenen die niet konden omdat ze een interview waren of zo, de meeste van thuis uit, dat wij inlogden. En wij deden onze ronde. Hoe is het met u? En was het geen toen? Ik ben beginnen te joggen en ik ben beginnen te koken. En ik zit hier veel alleen, want mijn ouders zijn ziek. Ik kan daar niet naartoe. Dus alle leed eigenlijk en alle zorgen, maar ook alle kansen die mensen benutten vanuit die periode, werd daar besproken en gedeeld. En dan hebben wij telkens onze visie gegeven. Daar zijn we aan toen. We zijn ons aan het wapenen. Die maatregelen hebben we ingeroepen om onze liquiditeit in orde te houden of te spreiden. We zijn die acties aan het nemen dat we remote assessments hebben opgestart. Of dat we nu ook interviews remote kunnen doen met kandidaten, waardoor we wel verder kunnen werken. We zijn die communicatie aan het opstarten met klanten.
Dus die transparantie geeft jullie eigenlijk over...
Ja.
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 We zijn er nog niet helemaal, maar laten we zeggen dat het geholpen heeft om het team, de teamspirit erin te houden.
We hebben wel...
Jullie samelen eens even nu aan teambuilding gaan doen op dit ogenblik?
Nee, dat deden we wel. We doen wel tamelijk veel. Hè? Ik zeg we deden, want vandaag mag het niet meer. We hadden wel jaarlijks verschillende momenten met de ploeg samen. Ook Sinterklaasfeest met partneren, met de kinderen. En een zomerbarbecue met de partners en de kinderen. Maar ook regelmatig met het team uitstappen. Maar dat gaat niet meer natuurlijk. Hè. Ja. Wat we wel gemerkt hebben, is dat die online meetings na een tijd hun effect beginnen te verliezen.
Ja, ik merk dat bij mezelf ook hoor. Ik heb ook zoiets zo van, ik wil terug mensen live gaan zien.
Klopt, want huidhonger noemen ze dat.
Echt waar.
Ja.
Ja, wij kunnen ook de handen niet schudden, maar toch een gesprek van mens tot mens.
Totaal anders.
Zonder dat scherm erbij. Dat is echt heel anders.
De nuance die ik voor mezelf leg is, als je een praktische meeting wilt, waarin een aantal afspraken moeten gedeeld worden en waarbij je kunt zeggen op een half uur of een uur zijn we erdoor, dat kan. Maar niemand heeft zin om een workshop van 4 uur plots online te volgen. Hè? Want dat is 4 uur op je stoel zitten, daar word je crazy van. Hè?
Echt wel.
En daar komen ze ook allemaal van terug. Hè? Iedereen is omgeslagen in de beginfase naar alles digitaal. En nu merk je dat mensen dat echt beu worden.
Ja.
Wij hebben 8 juni gezegd, iedereen terug op kantoor.
Ja.
Iedereen terug. Hè?
We zorgen al voor de nodige distance. Wij,
alles. We hebben allemaal een overlevingspakket gekregen. Al voor iedereen een papieren zak met ik denk, ik weet niet meer, Lisbeth heeft dat gerekend, ik denk 50 maskers, 30 paar handschoenen. We hebben overal gel staan. We hebben hier ontsmettingsdoekjes om de tafels te kuisen. We hebben tussen elke bureau minstens 2-3 meter. Hè?
Ja.
Dus het kon volledig veilig. En in het begin was er wat weerstand. Want mensen zijn bang geworden. Die zitten 2 maanden op een appartement. Sommige mensen alleen. Hè. Sommigen bij ons hebben geen partner. Die zitten daar wel alleen op een appartement. Hè. Te vereenzamen. Sorry dat ik dat zo zeg. Maar dat is zo. En die moesten... We hebben gezegd, terug naar hier. Want wij voelen dat een aantal mensen aan het deconnecteren zijn. En ook wij. Dus we willen elkaar zien. En de eerste 2 dagen kregen we wel eens vragen van... ja. De ramen gaan hier niet open, is dat hier wel goed verlucht. Maar 2 dagen nadien was iedereen opgelucht van, het is eigenlijk fijn, we kunnen terug gewoon werken en we leren terug van elkaar.
Ja, het was nodig. Het was voor iedereen nodig,
ja.
Denk ik, dat, het weer dat we daarin meer wat ruimte krijgen.
Ja.
Goed, we gaan het natuurlijk ook heel eventjes hebben over Gent en gelijkwaardigheid, want dat is dan weer ons stokpaardje.
Ja.
Wat ik heel graag van jou wil weten is, wanneer je het woord gendergelijkwaardig hoort, wat roept dat bij jou op? In eerste instantie, niet heel eventjes ervan uitgaan van het juiste antwoord geven, maar in eerlijkheid, wat roept dat op?
Ja, het roept op dat we naar iets streven dat misschien niet zo evident is om te bereiken.
Ja.
Omdat ik denk, gelijkwaardigheid klopt, gelijkaardigheid klopt niet. En mannen en vrouwen zijn gelukkig.
Ja.
Gelukkig ook verschillend. Maar persoonlijk vind ik wel dat gelijkwaardigheid een streven is waar het niet zo ethisch zijn om het in vraag te stellen. Hè?
Ja.
Ik vind het een absolute must. Ook daar geloof ik, net zoals ik dat geloof in de generaties, dat je een goede diversificatie hebt in je samenstelling.
Ja.
Dat je ook dat met gender moet hebben. Hè?
Waar wij vooral tegenaan boksen, Geert, is dat wanneer wij praten met mannen, en dat bedoel ik echt niet pejoratief, verstaan me alsjeblieft niet verkeerd, dat het lijkt alsof wij enkel alleen maar bezig zijn om vrouwen te helpen die inhaalbeweging te doen.
Mm-hmm.
Voor alle duidelijkheid, dat is wel ook wat we willen doen. Maar voordat we aan dit gesprek begonnen, heb ik het ook al eventjes aangehaald. We willen graag die absolute balans vinden.
Mm-hmm.
Want we gaan maar tot een balans komen wanneer we het hem zelf verspreiden.
Ja.
Zijn er dingen waarvan jij zegt dat we best zouden aanpakken om de mannen mee op onze kaart te krijgen? In het denken dat we dit niet doen voor vrouwen. Want telkens, wanneer ik het woord gebruik, heb ik heel vaak het gevoel dat men denkt dat wij vanuit dat systeem alleen maar met vrouwen bezig zijn. Wat dus niet is.
Nee, ik denk dat dat de eerste tip is die ik zou geven. Het niet laten lijken alsof het een feministenclubje is die voor de gelijkwaardigheid van de vrouw gaan strijden vanuit een ondergedrukte rol. Voilà, dat is wat je moet vermijden. Ik denk wat helpt is de de positieve impact van gendergelijkwaardigheid belichten. Ja. En mannen voelen dat ook. Hè. Ik heb hier 10 jaar een bureau gehad met 10 vrouwen en ik. Het was een voorrecht, hè. Maar nu moet ik mij aanpassen met verschillende mannen hier op kantoor ondertussen.
Ja, ja.
Maar dat was fantastisch werken. En ook vandaag, Lisbeth heeft als managing director de interne lead van het kantoor. Hè. Alhoewel ze ook heel wat werk naar buiten uit doet, maar ze heeft wel de lead. En Erik en ik hebben onze focus naar de markt. En dat werkt super complementair. Ik denk dat je vanuit de aanpak van X-kwadraat de mogelijkheden moet belichten.
Ja.
En niet de bedreigingen telkens moet gaan formuleren.
Ja. Kun je ons een tip geven hoe dat we de obstakels, want jullie zitten hier met 3 in het management, daarvan is 30% kunnen daar of keer wat je wil, is vrouw. Hè?
Het is al 10 jaar 50-50 geweest.
Maar ik wil maar zeggen, maar met alle respect Geert, in de meeste bedrijven is het niet 30%.
Mm-hmm. Nee, klopt.
Dan heb je tips die kunnen leiden waar dat bedrijven die er nog niet aan toe zijn, zouden kunnen. Je sprak daar straks, en dat vond ik wel een hele boeiende, over die geleidende werkuren.
Mm-hmm.
Is dat een van de dingen wat daartoe zou kunnen leiden dat we ook die vrouwen in dat managementteam krijgen? Of is er nog wat anders waar je jezelf aan denkt van?
Het is een realiteit dat vandaag de dag vrouwen nog gemakkelijker met de opvoeding en de zorg voor de kinderen bezig zijn dan de mannen. Hè?
Ja.
Alhoewel daar ook geen enkele aanleiding toe is. Hè? Dat is ook iets dat maatschappelijk bepaald is, geleerd als kind al,
ja.
Hè, dat de mama voor de kinderen zorgt en de papa niet. Maar eigenlijk zou dat perfect omgekeerd kunnen. Maar het zit in onze opvoeding, in onze patronen, in alles wat er al door de eeuwen heen. Dat zit er zo ingebakken, dat als je er dat wilt uitkrijgen, dan gaat dat niet op 1 generatie kunnen.
Nee.
Hè?
Dat
sowieso
ik ook
niet.
Die ambitie heb ik ook niet.
Nee, dat kan
absoluut
niet. Maar het bewustzijn brengen dat het anders kan. En uiteraard zullen geleidende werkuren helpen om die flexibiliteit in te bouwen. Maar ook,
ja.
ook voor mannen. Want mannen zouden ook kunnen zeggen, ik ga de kinderen naar de crèche brengen en ik ga dan werken. En als die daardoor 8:45 mogen toekomen. Dus ik vind dat zelfs geen debat, man-vrouw. Want de man kan even goed de kinderen. Voor een man zijn de geleidende werkuren even belangrijk als voor een vrouw.
Daar zijn wij, denk ik, daar zijn jij en ik het sowieso over eens. Dat is zoiets waarvan we zoiets hebben, zo van, laat het sociaal ook toe binnen het bedrijf, denk ik dan.
Weet je wat voor veel bedrijven de rem is op die geleidende werkuur? Alhoewel, ik denk dat er vandaag de dag nog weinig zijn die het niet doen. Hè, omdat je voelt dat je dat niet kunt houden. Hè.
Ja.
De roep vanuit de medewerkers is veel te groot om een stuk flexibiliteit te hebben. Omdat het anders ook privé niet te organiseren is met 2 werkenden. Maar men wil altijd voor iedereen gelijkheid.
Ja.
Dat is een nobel principe. Maar in dit geval is het een slecht principe.
Mm-hmm.
Omdat je, als je zegt voor iedereen gelijk, je receptioniste moet wel aan de onthaal zijn
tuurlijk,
als het bedrijf open gaat. Je kunt niet zeggen, zit maar thuis, hè, want als de mensen toekomen, is dat niemand. Dat gaat niet.
Nee.
Hè. En uw metser zal aan de muur moeten gaan metsen.
Ja, klopt.
Maar voor sommige functies kan dat perfect. En je gaat eigenlijk uw regels en uw flexibiliteit beknotten doordat je voor iedereen gelijk wilt doen.
Mm-hmm.
Dus daar zeggen wij van, je kunt niet voor iedereen gelijk doen. Maar je moet wel uitleggen waarom je voor sommige dingen kunt toestaan en voor anderen niet.
Ja.
Dat moet je uitleggen. Dat mensen dat ook snappen. Iemand die een uur in de file staat, terwijl die dat uur perfect al facturen van thuis zou kunnen boeken. Bijvoorbeeld.
Ja.
En die dan naar het werk rijdt in een filearm uur. En daardoor elke dag een uur werktijd wint. Dat is ook in het voordeel van de werkgever. Dat is veel ontspannender voor de betrokkenen. En degene die toch om 8 uur moet daar zijn, die moet dat dan maar begrijpen. En dan moet je uitleggen.
Waarom is het nodig is.
Ja.
Het hoort bij de job. Zoals je zegt.
Ja, en bij de ene kan het en bij de andere kan het niet.
Ja.
En dan moet je ook helder in durven zijn en dat durven communiceren en onderbouwen. En er consequent in blijven.
Ja, dat vind ik heel erg.
Goed nadenken over de regels die je bepaalt en dan consequent zijn. Want mensen kunnen tegen een nee. Dat is ook nog zoiets, als ik even terug mag vallen in mijn generatieverhaal. Vroeger, babyboomers, die durfden weinig vragen aan hun patroon, want als die een nee zei, was dat fout. Hè?
Ja.
Wat zeggen jongeren? Als ik niks vraag, is het een nee. Dus je kan het me beter vragen en misschien is het een ja. Hè? Maar als het dan een nee is en die wordt onderbouwd en die wordt consequent toegepast, ook de anderen. Hè. Als ik ga zeggen, mag ik een break als firma wagen in plaats van de berline? En mijn patroon zegt nee. En een half jaar later begint er iemand anders en die heeft plots een break. Dan voel ik me tekort gedaan. Ja. Maar als dat onderbouwd en consequent wordt toegepast en die volgende krijgt de break ook niet, dan kan ik perfect leven met die nee. Ja. Dus dat is ook iets wat jongeren vandaag veel gemakkelijker kunnen. Hè, omdat ze gewend zijn om veel meer feedback te krijgen en om een nee te krijgen. Die kunnen daartegen. Maar babyboomers moeten wel nog leren om die nee te zeggen, want ze denken dat ze dan ontgoochelen. Enfin, ja. Dit even
aan de rand. Maar dat is zo. Ja. Het is een moeilijk evenwicht. Ook daarin is het een moeilijk evenwicht om te vinden. Ja. Alleen dat al.
Ja.
Dus ja. Goed, en dan heb ik nog een paar leuke persoonlijke vragen voor het gesprek af te ronden. Hoe probeer jij na een drukke dag je hoofd leeg te maken?
Oeh, dat is moeilijk.
Krijg je het niet leeg?
Jawel, ik krijg dat leeg, maar ik ben toch nog serieus aan het... ik heb nog wel een druk hoofd. Hè. Ik lijk altijd heel rustig, maar in mijn hoofd blijven die ideeën borrelen en zaken... opspelen. Dus als ik thuis kom, dan probeer ik een half uur mijn rust te zoeken.
Ja.
Krant lezen of even... Mijn vrouw weet dat ook en ze probeert daar rekening mee te houden.
Ja.
Zij werkt dan wel veel van thuis en is dan ook blij dat er iemand binnenkomt tegen wie ze iets kan zeggen. Hè. Ja. En ik denk van, oei. Maar goede afspraken over maken. En voor de rest...
Je woont nu wel op de buiten, dus je komt daar sowieso al voor een stukje tot rust.
Ja, en je zit 20 minuten in de auto, eer je thuis bent, als het meevalt. Dus dat helpt ook wel even om alles te laten decanteren van de dag.
Voor een stukje.
Ja. En voor de rest is gaan wandelen. Of, er is eigenlijk niet zo heel veel vrije tijd vandaag, waarvan ik zeg van...
Ik weet niet welke mee moet aanpakken.
Ja, die heb ik niet. Dat probleem heb ik niet. Ik ben heel vaak s'avonds ook. We zitten een paar raden van advies. Ik zit in de ledenwerking bij de VOCA en de VKW. Dan zijn uw avonden gauw gevuld. Een workshop hier. Klanten, evenement daar. Jaarvergadering, receptie. Er is altijd wel... De avonden zijn goed gevuld.
Ja.
Dus het zijn vooral de weekends die de rust brengen.
Uh-huh. Ja. Je vertelde over een zoon. Heb je meerdere kinderen?
Ja, ik heb... als we dan toch privé en open spreken, kan ik u wel een primeur geven. Ik heb twee superfijne zonen. Ja. 24 en 21. Twee jongens. Uit mijn eerste huwelijk.
Ja.
Ik ben goed twee jaar geleden opnieuw gehuwd.
Ja.
En ik ga terug vader worden.
Maar hoe mooi is dat?
Op mijn 55ste.
Is het waar?
En het zal een dochter zijn. Ja.
Oh, geweldig.
Dus dat is wel een beslissing waar ik even op heb gekauwd. Van, wil ik dan nog in mijn 55? Maar mijn vrouw is jonger dan mij.
Ja.
En die kinderwens is eigenlijk na het huwelijk gekomen.
Je ziet haar te graag om het haar niet te kunnen.
Ja, maar ik wil het zelf ook. Ik heb echt...
Ik denk dat een heel andere beleving gaat
zijn. Ja, men zegt dat wel, ja. Ik heb nog een paar collega-ondernemers die op rijpere leeftijd, zal ik dan maar zeggen...
aan het vaderschap opnieuw vader zijn geworden.
En die zeggen, dit is de schoonste cadeau die je kunt krijgen. Je zit in een andere levensfase. Je gaat meer tijd kunnen maken. Je gaat er anders mee omgaan. Met meer rust dan vroeger. Dus ik kijk daar enorm naar uit, eigenlijk.
Oké.
En mijn jongens zijn er ook blij om, dus dat is ook wel tof.
Misschien toch wel belangrijk, want uiteindelijk maken zij deel uit van het plusgeheel.
Dat was mijn grootste zorg. Ja.
Heb je het eerst met hen over de...
Ik heb niet de toestemming gevraagd.
Nee, dat vond ik niet.
Maar natuurlijk zijn zij wel de allereerste die het geweten hebben.
Ja. Maar de reactie was heel positief.
Ja, verrast wel. Ze waren erg verrast.
Ze krijgen nu een zusje erbij.
Maar ook mooi. En er zijn al babysitplannen en zo.
Heerlijk. Dat zusje gaat het dan niet gemakkelijk hebben om aan die geliefde geraken. Want dan gaan dus twee oudere broers permanent toezicht houden.
Ja. En niet alleen de broers, denk ik.
dat zou wel
zijn. Men zegt dat een vader toch wel wat betuttelender is naar een dochter dan naar een zoon. We zullen zien.
Had je vroeger tijd genoeg voor de kinderen of was het te druk?
Wel, ik heb dat wel altijd geprobeerd. Mijn vorige echtgenote, die was nachtverpleegster.
Ja.
Dus dat maakt dat ik één week op twee fulltime papa en mama was. Hè.
Ja.
Want s'nachts was zij werken en één weekend op twee sliep zij overdag. En had ik de volledige zorgen van ons zonen. Ja. Met de papjes en de fruitpapjes en de groentepapjes en de pamperkes. Ja. Maar dat maakt wel dat ik een fijne band heb met mijn jongens.
Ja, dat snap ik ook
ja,
wel.
Die hebben die zorg...
Ook wel een les ja. om mee te nemen.
Klopt. Als je het hebt over gelijkwaardigheid. Ja. Ik heb als vader, tegen de gewoonte in, ja. Door het beroep van mijn ex-vrouw, heb ik eigenlijk ook die rol deeltijds opgenomen. Ja. Halftijds eigenlijk. En ik moet zeggen dat de band met mijn jongens, en ik denk dat dat daaraan ligt, ja. omdat ik ook die zorg altijd heb gehad en... Ja, dat is toch een andere relatie die je krijgt. Hè?
Denk het wel,
en
ja.
dat heeft toch een band gecreëerd.
Ook iets heel belangrijk om mee te nemen in het verhaal, vind
ja.
ik dan.
En die zijn ook heel open tegen mij over dingen, kunnen over de zaken praten. Dus het is heel tof.
Ah, leuk. Ja. Ja. Ik heb nog mijn twee laatste vragen. En ik denk dat op één is al een beetje het antwoord gegeven. Je bent door het feit dat je sowieso al met de scouts zat en de KSA en whatever... dat sociale, eigenlijk heb je voor een stukje die kinderdroom waar gemaakt, of toch niet? Had je vroeger zoiets van, ik wou totaal anders worden? Sommige jongetjes zeggen van, ik wil brandweerman worden, of ik wil dit worden, of profvoetballer, of whatever.
Nee, als ik zo'n zegt een zotte gedachte had, dan wou ik de truckchauffeur zijn.
Omdat
je dan een maand op de weg zit en rust hebt, want dan zit je in je cabine en je rijdt, en voor de rest heb je geen zorgen. Hè?
Ja.
Nee, als ik nu mijn rust zoek, ga ik koken. Ik kook heel graag.
Is het waar?
Ja, ik kook heel graag. En dat is vroeger zo als gezegd van... Geert gaat kok worden omdat ik als klein manneke al thuis hielp in de keuken. En ik ben samen met mijn vader ooit kookles voor mannen gaan volgen. Ik was toen 12, denk ik. Hij heeft nooit nog gekookt. maar ik wel. En als we bezoek hebben of zo, dan sta ik aan het vuur. Van A tot Z.
Ja?
En dat is met een dag... Dat is echt de mindfulness. Hè. Ik ben bezig op voorhand, wat ga ik maken? Ik kan mijn inkopen rustig doen. En dan kan ik ook heel lang in de winkel rondlopen, zien wat er allemaal is. En dan kom ik thuis, dan begin ik daar aan te... Dan ben ik echt met dat gerecht bezig, heel de dag koken. Ik vind dat heel ontspannend.
Ja.
Ja. Maar of ik mijn kinderdroom heb waargemaakt... Nee, dat kan ik niet zeggen. Ik ben gaan studeren, ik zeg het, maatschappelijk werk. En ik voelde al heel snel van, dat is niet zakelijk genoeg voor mij... Maar in dat personeelswerk heb ik wel direct mijn draai gevonden. En eigenlijk is dat vanaf dag 1, vanaf mijn studie tot vandaag, de rode draad in mijn loopbaan.
Ja.
En ik zie niks anders. Dat is wel iets wat mij boeit. Mensen boeien mij. En het beste uit mensen halen is ook een van mijn passies. Ik kan genieten als ik mijn jonge mensen die hier binnenkomen, als ik zie waar die 3 jaar later staan. Hoe dat die zowel als mens als professioneel evolueren, vind ik zalig.
Ja.
Dat is iets, als je zegt, wat bent u? Dan is dat eigenlijk een van mijn grootste... Mijn team, hè? Ik ook wel een beetje soms... Ik noem dat soms familie. En dat weten ze ook. Je zit ganse dagen met elkaar. Je ziet eigenlijk je collega's meer dan je familie zelf.
Je eigen familie.
Maar ik ben daar wel aan gehecht. En ook de personen achter... De mens achter die medewerker... Dat boeit mij wel. En als ik dan mensen zie groeien en zie leren... En dat geeft mij wel energie. Dus zou ik iets anders willen gedaan hebben? Nee. Was dat op voorhand mijn jeugddroom? Ook niet. Ik ben daarin gerold, maar dat was precies waar ik moest rollen. En ik vind het nog elke dag boeiend.
Zalig.
Ja.
En dan mijn allerlaatste vraag, eentje daarvan, dat weet ik al. Daar weet ik het antwoord al op. Op jouw bucketlist zal sowieso staan dat jouw dochter gezond ter wereld komt.
Absoluut.
Dat kan niet anders.
Ja.
Maar is er nog zoiets anders dat op jouw bucketlist staat?
Ik wou eigenlijk altijd veel van de wereld zien.
Ja.
Ik heb gelukkig al veel van de wereld gezien. Ik heb tamelijk wat kunnen reizen in mijn leven. Dat is ook wel een van mijn passies. Zo andere culturen ontdekken en de smell of the place van andere landen en culturen opsnuiven. Maar dat is ook weer mensen. Hè? Dat is zo de rode draad in wat mij boeit. En nu is wat nu op mijn bucketlist staat, is zo lang mogelijk gezond blijven.
Ja.
Dat ik nog lang bij mijn jongere vrouw kan zijn.
En
voor mijn drie kinderen. Ja, voor mijn drie kinderen.
Maar zeker ook dat je jonge dochter nog ziet openbloeien.
Ja.
Ja.
En dat die niet het gevoel heeft dat ze met bompa op stap is, maar nog altijd een dynamische papa die jong van geest blijft. Dat is wel mijn ambitie.
Oké. Dat vind ik een hele mooie afsluiting van dit gesprek.
Voilà, dat is goed.
Oké, heel, heel erg bedankt, Geert, dat je me ontvangen hebt. Het heeft mij geboeid van A tot Z.
Okay,
en ik denk
dat
ik voor de mensen die straks gaan luisteren het net zo'n boeiend gesprek of net zo'n boeiend moment zal worden.
Ja, ze zeggen altijd, je bent een goede babbelaar als ik één keer vertrokken
dat
ben.
Dat is zonder dus, twijfel het geval. Absoluut. Voilà.
Nee, bedankt. Het was ook heel leuk om te mogen doen. Ik hoop dat als er één iemand iets van meepikt als les of inzicht, dan is het geslaagd.
Dat is voldoende, is geslaagd, ja.
Voilà, okay, goed. Dank je wel.
Dankjewel.